Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman. Ik zit niet in een archiefkast op de redactie van de Volkskrant. Ik zit thuis onder de hoofdslaper van mijn dochter om een interview aan te kondigen dat ik gisteravond al hoestend heb opgenomen thuis bij mijn gast. Iemand die ik vaker spreek op die plek voor deze podcast. Hij is columnist van de Volkskrant. Met een ongelooflijk scherpe blik, vind ik. Hij heeft een prachtige podcastserie voor deze krant gemaakt, Stuurloos, over de, hoe Nederland bestuurd wordt, zou je kunnen zeggen. Heel interessant. Daar gaat hij nu een boek van maken. Dus hij gaat op retraite bij de krant voor een paar maanden om aan dat boek te werken. En vlak voor die tijd en vlak voor de verkiezingen, in deze onstuimige maanden, spreek ik hem over de stand van het land. Luister naar mijn interview met Gustaaf Bessems. Gustaaf, wat fijn om weer bij je aan de keukentafel te zitten.
Nou, wat fijn dat je er weer zit.
Ja, het is verder nooit dat we dan... het wordt meestal geen halleluja-verhaal wat we hier tegen elkaar gaan houden, of wat jij tegen mij gaat houden. Maar goed, het is toch goed dat we elkaar eens in zoveel tijd spreken.
Het zitten aan de tafel, daar ligt het niet aan. Het zit, dat deel.
Precies, wij zijn het probleem niet zoals we hier zitten. En je zegt net dat je nu in je afrondende fase bent voordat je op schrijfverlof gaat bij de Volkskrant.
Ja, klopt. Ik zit in de laatste week en dan ga ik er 3 maanden bij de krant tussenuit. En dan ga ik een boek maken, Stuurloos. Als de podcast die ik ook maak. En dan ga ik opschrijven hoe Nederland beter kan worden bestuurd.
Oké. En heb je al een aanzet voor dat boek, behalve het materiaal wat je al hebt opgenomen? Maar heb je al wat opgetikt?
Nee.
Nee?
Nou, nee, dat is niet waar. Ik heb 1 lange mail aan mijn uitgever geschreven over waarom dit boek. Dat is er.
Okay.
En verder is inderdaad materiaal.
En moet je dat in 3 maanden moet je dat gaan maken?
Klopt, ja. Daar heb ik heel lang tegen aangehikt. Want ik weet van vorige keren dat het eigenlijk alleen maar verschrikkelijk is om met bestaand materiaal een boek te maken. Want je zit met een soort...
Met niet bestaand materiaal ook. Een boek maken is wel verschrikkelijk.
Het is een soort niet passend bouwpakket. Want je hebt het gemaakt, maar niet voor in dit boek.
Ja.
Ik heb heel lang gedacht, dat ga ik niet doen. Tot ik op de een of andere manier op een gegeven moment dacht, ik ga het wel doen. En daar ben ik nu.
En waarom dacht je, ik ga het wel doen?
Nou, deels omdat het wel heel logisch begint te voelen. Hè? Dus het gaat misschien wel meer dan ooit over hoe dat bestuur kan worden verbeterd. Het komt natuurlijk ook door de deelname en opkomst van Omtzigt bij de verkiezingen. En daar heb ik me nou net een paar jaar heel erg in verdiept. En ook omdat ik wel merk dat de dingen die ik nu doe, ook binnen dat openbaar bestuur wel aankomen. Dus er gaan allerlei mensen mee aan de slag. En ik kom ook in een hele gekke positie dat ik ineens om allerlei plekken word uitgenodigd om daar dan over mee te denken, hoe dat moet. Dus toen dacht ik, misschien is het dan wel toch zinvol om dat een keertje bij elkaar te zetten.
Ja. En heb je ook wel een soort innerlijk iets dat je denkt van, ik moet dit nu eigenlijk eens even gaan samenballen tot 1 grote gedachte. Wat een boek toch is uiteindelijk. Of een heleboel kleine dus gedachten die samen 1 eenheid vormen.
Ja, het is wel de bedoeling, dus het wordt niet een interviewbundel. Het is wel de bedoeling dat het mijn gedachten over dit onderwerp zijn. Met alle mensen die ik heb gesproken, alle dingen die ik heb opgezocht. Alle plekken waar ik inmiddels ben geweest. Een innerlijke drive om een boek te maken, dat vind ik nog steeds moeilijk om uit te spreken. Want mijn verhouding tot dit nog niet bestaande boek blijft heel problematisch. Maar er is wel een gedrevenheid voor het onderwerp. Omdat ik gewoon denk, ik weet niet waarom ik daar gewoon bij zeg. Omdat ik denk dat dat bestuur heel erg hard nodig is, willen we de komende tijd een beetje doorkomen.
Ja, en je denkt misschien toch ook dat er, zal ik maar zeggen, in alle interviews die je hierover hebt gehouden, alle columns die je daarover hebt geschreven, alle stukken die je erover hebt geschreven, dat er een soort borrelend moeras van ideeën is, stel ik me zo voor, of van visies en inzicht van allerlei mensen samengebald in jou en met nog je eigen ideeën erbij. En dat je misschien toch het idee hebt dat je moet dwingen om daar even 3 maanden heel hard over na te denken en te kijken waar je dan komt.
Ja, dus om de patronen eruit te halen die ik erin denk te zien. En ook wel omdat... waar ik een beetje op uitkom is dat, ook dit weer zou ik bijna zeggen, uiteindelijk om weerbaarheid draait. Dus je moet als land, als samenleving weerbaar zijn om, ik zou bijna zeggen, de almaar tumultueuzer tijden te kunnen doorstaan. Hoe mensen met elkaar omgaan, en daar kan het bestuur heel veel invloed op hebben. Maar ook hoe je je in een gevaarlijke wereld overeind houdt.
Ja.
Die steeds onzekerder wordt en steeds grilliger. En dat lukt niet.
Nou ja, dat is natuurlijk een conjunctuur van onzeker en grillig en tumultueus.
Dat is waar, maar goed, op die conjunctuur
ja,
zou
precies,
ik wel
maar
zeggen...
Je kan er nooit, als je op een windstille zee zit, kan je er nooit op vertrouwen dat die voor altijd maar windstil blijft. En dan zou je er toch op voorbereid moeten zijn dat het gaat stormen op een zeker moment.
Ja, en de situatie waar we nu in zitten is dat het al stormt. En dat we tegelijkertijd de basis helemaal niet op orde hebben.
Ja, want die diepe overtuiging heb je, dat we die basis niet op orde hebben.
Ja, dat is letterlijk zo. Een van mijn favoriete voorbeelden is altijd de Belastingdienst. Dat is meer bazaal dan dat kun je het in het bestuur niet krijgen.
Ja, dat is de dienst waar een land op draait uiteindelijk.
Ja, dat is de hele afspraak die je hebt gemaakt als bevolking en bestuur. Wij stoppen geld in een grote pot en in ruil daarvoor moet er gezorgd dat het allemaal een beetje loopt. Nou, en je kunt gewoon lezen in kamerbrieven dat er staat, ja, we kunnen er eigenlijk helemaal niks meer bij doen op dat vlak. Hè. Je hebt dat bekende voorbeeld van die BTW op groente en fruit die dan niet kan worden verlaagd omdat die dienst dat niet aan kan. Maar daar staat ook gewoon, als er nou helemaal niks meer bij komt, dan lukt het hopelijk om over een jaar of 3-4 gewoon nog de inkomstenbelasting te innen. Nou, dat is echt de basis.
Ja.
Als je dan intussen ook nog hele moeilijke dingen moet doen, als allerlei bevolkingsgroepen met elkaar in het reinen laten leven, geopolitiek bedrijven, energie onafhankelijk worden, zorgen dat China de boel niet overneemt, ja, dan zijn dat wel veel dingen tegelijk.
Ja, eigenlijk moet je, eigenlijk moet je de kiezers toch wel prijzen dat ze op dit vrij abstracte onderwerp de urgentie nu zo goed zien. In ieder geval de politicus lijken te gaan kiezen of hij het nou zal kunnen gaan waarmaken of niet. Die hier het grote kardinale punt van zijn programma van heeft gemaakt.
Ja. Ja, maar ik denk ook dat er wel een discrepantie is tussen hoe dat met name ook in media wordt beschreven. Hè, en zeker een beetje in de traditionele verslaggeving van zo'n race. Als inderdaad proces of technisch. Of ik las bijvoorbeeld ook een column van Sander Schimmelpennink die ook zei van het is alleen maar proces bij Omtzigt. Hè, en niet veel inhoud. Daar kan je overigens ook over twisten. Maar ik denk dat bijvoorbeeld door zo'n toeslagenschandaal best veel mensen ervan doordrongen zijn geraakt van dingen die technisch klinken, die kunnen nogal grote consequenties voor je hebben.
Ja.
En sterker nog, heel veel levens van mensen bestaan voor een heel groot deel uit die techniek, uitzoeken hoe dat allemaal zit, met je toeslagen en hoe je dat allemaal...
Ons aller leven wordt daardoor bepaald natuurlijk.
Ja, exact. Ja. Dus er is een beetje een vreemde neiging om... Zodra iemand een specifieke regeling noemt, hè, om meteen, dit kunnen de mensen niet aan, nu wordt het wel heel technisch. Maar voor heel veel mensen die van die regeling gebruik maken, wordt het op dat moment natuurlijk pas reëel.
Ja, maar het is toch wel fascinerend hè, dat kiezers zo massaal vallen voor een betrekkelijk, niet soort... Ja, hij is wel begeesterd, Pieter Omtzigt, maar het is niet een soort groot redenaar. Of het is niet iemand die met zijn charisma hele volksstammen op de been weet te krijgen. Maar het is wel iemand die heel nerdy op deze materie zit in te gaan.
Ja.
En mensen hunkeren daar blijkbaar naar.
Ja, en er hangen denk ik ook wel degelijk dingen aan zijn persoonlijkheid. Ik bedoel... Ja, charisma, maar...
Ja, het is ook maar net zo lang als het breed is.
Wij zijn ook het land waar Jan-Peter Balkenende enorme politieke successen heeft gehaald. Hè?
Ja.
Dus de gemiddelde Nederlander heeft ook heel weinig charisma. Die vinden het denk ik best lekker.
Anti-charisma is ook heel aantrekkelijk.
Ja, Wim Kok, op zijn manier.
Ja,
Maar
ja, dat
eigenlijk,
is waar.
Je kunt misschien eerder zeggen dat...
Degelijkheid uitstralen kan ook iets heel charismatisch hebben.
Ja, als je zo het rijtje even bekijkt...
Ja.
Dan was Rutte misschien wel uitzonderlijker.
Ja. Ja, je hebt natuurlijk types als Lubbers, Rutte.
Ja, dat Lubbers,
van
Lubbers was
natuurlijk
wel
ook
een
soort wonderlijk iemand. Nou, Fortuyn natuurlijk. Dat zijn allemaal meer soort mensen met een gebaar.
Ja, extraverter.
Extraverter. Ja, en maar juist de andere liefde van de Nederlandse kiezer is juist een beetje de studieuze
nerd.
Boekhouder die allemaal heel netjes zit na te kijken.
En alles net iets te serieus neemt.
Ja. Maar het is toch wel, wat ik net al zei, te prijzen in elk geval. Dat dit onderwerp de kiezer heeft wakker gekust in elk geval.
Ja, je vindt, de kiezer verdient complimenten.
De kiezer verdient complimenten. Nou ja, goed, je kan natuurlijk ook achter een of andere populistische schreeuw lelijk aangelopen. Dat gebeurt ook veel.
Zeker.
Maar je kan dit onderwerp ook op waarde schatten en zeggen van, nou, nu het is misschien wel goed als iemand hier eens gewoon heel serieus en ernstig naar gaat kijken.
Nou, eigenlijk is die rentree van de kiezer naar het normalere speelveld is met BBB al gebeurd.
Ja.
Dus veel mensen vonden het vreemd dat ik positief schreef over de opkomst van BBB en van Caroline van der Plas. Maar als je het niet zozeer bekijkt van wat is nou exact jouw politieke voorkeur binnen dat speelveld, maar de vraag eigenlijk meer stelt, hou je de mensen überhaupt binnen het speelveld van de democratische rechtsstaat? En je zat al heel lang, en overigens nog steeds, hè, dat is nog niet weg. Als je kijkt naar de PVV, die staat bijvoorbeeld ook nog steeds best hoog. Maar je hebt natuurlijk op een gegeven moment, met Baudet en Forum, zaten mensen echt heel ver
van de democratische principes.
Ja. En dan is het natuurlijk op dat moment best zorgelijk van, zijn die mensen nog wel te winnen voor partijen die in elk geval de basisprincipes respecteren. En overigens is een deel dat niet, hè? Dus dat is een beetje geruisloos, maar ook die partij pelt altijd nog op een paar zetels. Nou, het is bekend dat er, geloof ik, 100.000 Nederlanders zijn of zo, die zich echt ook voor zichzelf officieel van het systeem hebben afge...
Dat zijn de autonomen.
Dus een soort anti-institutionele extremisten met enige geweldspotentie zelf. Dus dat is er allemaal ook.
Mm-hmm.
Maar je ziet dus inderdaad dat er toch een hele grote groep vatbaar is voor politiek die gewoon gaat over hoe gaan we het precies regelen, met wat voor maatregelen. En niet alleen maar destructief.
Ja, en daar vond je de BBB ook al bij horen.
Zeker.
Misschien wat losser in de uitwerking dan Omtzigt dat is. Maar ze zijn in ieder geval niet antidemocratisch.
Nee, en Van der Plas heeft zelfs op een paar heel belangrijke momenten, denk ik, daar dat ook heel nadrukkelijk uitgesproken. Er zijn momenten geweest dat zij heel nadrukkelijk afstand nam van al die complottheorieën, juist ook toen ze merkte dat dat voor een deel van haar eigen achterban ook speelde.
Ja.
Dus daar was er ook best enige moed bij.
Ja.
Nou, dat er vervolgens allemaal ideeën zijn die je slecht vindt of niet onderbouwd vindt of onzinnig.
Zeker.
Of dat het lijkt dat ze het soms aan tafel bedenkt.
Ja.
Dat is allemaal te bekritiseren, maar dat, ja,
het heeft niks te maken met de rechtsstaat ondermijnen in elk geval.
Nee.
En dat is toch in ieder geval prettig. En hoe bezie jij deze campagne nu? Je schreef daar een heel goed stukje over afgelopen zaterdag. De campagne, je vroeg je af hoe we later zouden terugkijken op deze campagne. Nou, de campagne waarin we dachten dat we het allemaal nog wel een beetje konden regelen in Nederland.
Ja.
Terwijl de wereld natuurlijk in de fik staat om ons heen. Maar goed, je moet toch je eigen huis op orde houden. Hè? Dan zie je wel wat er verder gebeurt. Ja, dat is toch de neiging. Hoe bezie je de campagne? Hoe alle partijen zich tot elkaar verhouden? Hoe ze zich tot Pieter Omtzigt verhouden?
Nou,
dat is een hele open vraag, dat weet ik. Sorry daarvoor.
Dat geeft niks, maar ik dacht even twee tellen na.
Ja.
Wat me er dus vooral aan opvalt. Kijk, jij zegt, maar je wilt toch ook je eigen boel op orde hebben.
Mm-hmm.
Maar de manier waarop er wordt gesproken gaat natuurlijk veel verder dan dat. Dus de manier waarop er wordt gedebatteerd, maar met name ook de manier waarop vragen worden gesteld aan politici, ja, die gaan toch echt over finesses van hoe Nederland zou moeten worden ingericht. En dan kan je zeggen dat heeft wel zin, want op grond van die antwoorden leer je ze dan kennen en dan weet je in elk geval ook welke richting ze op gaan. En je weet ook wel dat het allemaal niet...
Je bedoelt nu hoe politici ondervraagd worden?
Naar hele specifieke dingen die bijna nog steeds, vind ik, een beetje in de sfeer zitten van alsof wij een land zijn wat vervolmaakt moet worden.
Dus bijvoorbeeld de minimumloon €2 omhoog naar beneden.
Ja.
En wat dat voor gevolgen zal
zeker
hebben.
Zeker. En dat heeft natuurlijk voor die mensen die dat loon ontvangen echt hele grote gevolgen. Ja. Dus al die thema's, bestaanszekerheid, wonen, migratie, hè, ik wil er allemaal niks aan afdoen. Maar wat ik wel mis, is een soort besef van waarom moeten we de boel eigenlijk op orde hebben? En dat wordt alleen gegoten, dat is ook met dat bestuur, hè, het wordt alleen gegoten in, nou ja, dan kun je problemen voor mensen oplossen. En nou, dat is ook al heel wat als dat lukt. Maar het blijft toch wel allemaal een beetje besproken worden alsof we op een soort eiland zitten.
Ja.
En die Nederlandse neiging, die vind ik elke keer weer indrukwekkend.
Maar is dat een Nederlandse neiging?
Ja.
Ja?
Ja.
Ja. In Frankrijk is dat niet zo.
Nee, ik denk dat heel veel andere landen, ook omdat ze daar misschien, als je een groot land bent, zoals Frankrijk, speel je daar ook een actieve rol in natuurlijk.
Dan doet het ertoe wat je vindt over de wereldpolitiek.
Maar in Nederland doet het op een andere manier nog veel meer toe. Wij zijn een van de meest open landen die er zijn. Hè? Dus we zijn helemaal afhankelijk van die wereld. Wij zijn geen militaire macht. Dat is wie wij zijn. Dus wij handelen erop los met Jan en alle man. Nou, langs die weg hebben we ook wel enige invloed als economie. Maar dat betekent dus ook dat precies het gebied waarop nu een hele heftige, felle geopolitieke strijd plaatsvindt, namelijk de afhankelijkheden, daar zijn wij super kwetsbaar. En qua leger zijn we niks. En,
maar leg dat van die afhankelijkheden eens uit.
Nou, ik heb Haroun Scheik in mijn reeks te gast gehad. Dat is iemand die dat heel goed kan uitleggen. Maar het is op zich wel, gaat het daar nu ook wel veel over. Een heel bekend voorbeeld is natuurlijk Poetin met de gaskraan. Dus de filosofie is geweest, een beetje vanaf de jaren 90. Als wij de hele wereld aan elkaar knopen van afhankelijkheden, dan wordt het vanzelf vrede. Want als Poetin ons gas levert en wij voeren spullen uit en daar importeren we en zo exporteren, zijn we allemaal zo van elkaar afhankelijk. Waarom zou je dan ooit nog oorlog gaan voeren? Mm-hmm. En achteraf denk je, dat is best logisch. Hoe hebben we dat niet kunnen zien? Maar die afhankelijkheden zijn natuurlijk zeer asymmetrisch. Wij hebben er veel meer last van als Poetin de gaskraan dichtdraait dan die sancties die wij daar achteraf tegen Rusland. Er zijn natuurlijk sommige dingen veel essentiëler voor je voortbestaan. En mogendheden als Rusland en China, die zijn hier ook al heel lang heel serieus mee bezig met het creëren van steeds meer van die afhankelijkheden en het manipuleren via die afhankelijkheden. En Nederland is een heel afhankelijk land. Als ik een beetje zo zit te zoeken, dan is het ook niet alsof niemand het erover heeft. Dus Laurens Dassen van Volt, die zegt daar wel wat dingen over. Pieter Omtzigt ook wel. Maar ik vind het ook grappig hoe dat gaat, want eigenlijk als je dan hoort wat ze zeggen, dan zou je denken, nou, dat moet landen, daar zal men even stil van zijn. Hè?
Ja.
Dus Omtzigt heeft het over het aanleggen van voedselvoorraden en een plan voor zelfvoorzienendheid als er helemaal niks meer, als de schepen met soja niet meer komen aanvaren. En waarvan ik wel denk dat het een beetje een Nederlands trekje is, is dat wij dan toch schaapachtig knikken en even wachten tot het gewoon weer gaat over een koopkrachtplaatje of iets anders wat we gewend zijn van de verkiezingen.
Ja, ook wel vergelijkbaar. We hebben elkaar natuurlijk veel gesproken in de coronatijd
en
hoe het daar ging. Maar natuurlijk vergelijkbaar met die tijd, gewoon een soort weigerachtigheid om ook in rampscenario's te denken.
Zeker, hè? Dus ik herinner me bijvoorbeeld, je had ook een campagne in coronatijd, maar ik herinner me ook op een bepaald moment algemene politieke beschouwingen. En die waren nog midden in de pandemie. En buiten, weet je wel, liep dat totaal uit de hand op dat moment. Het zat tegen code zwart aan. En in de plenaire zaal, daar was men inderdaad weer een beetje met euro's marginaal.
Euro's aan het schuiven.
Ja,
ja, ja, ja.
En ook in de verwerking of niet verwerking eigenlijk van die pandemie. Het is achter de rug, hè? Dat is de houding. En het gaat er ook
Niet meer over.
Totaal niet meer over.
Nee. Dus er wordt een rapport geschreven over wat er goed is gegaan en wat er niet goed is gegaan.
Ja.
Er wordt een analyse gemaakt over de fouten die er gemaakt zijn.
En het enorme belang.
De lering die daaruit getrokken zou kunnen worden.
Het enorme belang om voorbereid te zijn. Want niet alleen dit soort zoonoses zullen meer voorkomen, maar die Onderzoeksraad voor Veiligheid, die somt een reeks van mogelijke rampspoed op. Biologisch, nucleair, noem het allemaal maar op.
Ja, en nu hebben we een casus gehad waarin we getest zijn.
Ja.
Op allerlei manieren door het ijs gezakt.
En dan zou je denken, dan is er ook nu een serieus maatschappelijk debat van hoe dit nooit meer. Hoe zorgen we nou dat we volgende keer beter voorbereid zijn? Maar ja, het is... Veel mensen vinden het gewoon iets heel onprettigs om aan terug te denken. Een nare tijd. Het is achter de rug. Dus we gaan verder. En net zo onvoorbereid, vermoed ik, als we toen waren.
Ja, ja. Dus eigenlijk wat ik zeg van je moet toch eerst je eigen huis een beetje op orde hebben. En dan kunnen we... Het is ook een beetje een onnozel trekje.
Nou, het ligt aan hoe je dat definieert. We zijn ons huis dus helemaal niet op orde aan het brengen.
Nee.
We zijn.
Het is meer optisch een beetje.
Precies, we leggen leuke kussentjes neer op de bank. Ja. Iemand heeft nog een geinig kandelaartje gevonden, antiek. Zet dat op een plankje.
Ja. Maar het verhult de teringzooi eigenlijk.
Ja, daaronder.
Daaronder, die daaronder leest.
Zit heel veel rot en heel veel kwetsbaarheid.
Zeker. En dat is dan in het puur Nederlandse systeem. En dan om deze metafoor nog maar even aan te houden. Wat er dan buiten het huis gebeurt.
Ja.
Daar kijken we eigenlijk wel helemaal niet. Ja, we zien het wel, maar
nee,
niet.
Nee, gewoon wanneer het gebeurt weer.
Ja.
Dat is een beetje... Ja, inderdaad. Nee, inderdaad. We zien het wel. We zien wel weer waar de volgende oorlog uitbreekt.
Zich voordoet. Ja. Ja. Ja.
Kijk... bijvoorbeeld, waar ik in mijn hoofd wel veel mee bezig ben, is dat een enorme kans is dat over ongeveer een jaar zou die dan worden gekozen en over iets meer zou die er weer zitten, dat we gewoon weer Trump hebben in Amerika. En dat we de eerste ronde eigenlijk nog maar een voorproefje hebben gehad van hoe hij zich zal manifesteren. En dan kan gewoon van het een op het andere moment kan de steun aan Oekraïne over zijn. En dan hebben wij aan onze oostgrens een zeer agressieve, expansieve, nucleair bewapende dictator met ambities.
Ja. En die razend is. Ook dat nog, maar goed, dat mag nooit een argument zijn.
Dus dat had ergens in die debatten een vraagje kunnen zijn, denk ik dan, van goh...
Wat te doen als...
Ja, hoe kijken we er tegenaan? Zijn we daarop voorbereid? Kunnen we dat als EU aan... En dat maakt ook om toch, en dan voeg ik toch in bij een populair onderwerp uit de campagne wat heel flauw lijkt, namelijk wie wordt er minister-president mocht een nieuw sociaal contract de verkiezingen winnen.
Ja.
En daar zegt Omtzigt allerlei behartenswaardige dingen over dat het een primus inter pares is en dat we hem te belangrijk hebben gemaakt. Dat is voor een heel groot deel heeft hij daar gelijk in. Maar het is ook degene die twee dingen doet. Namelijk, hij vertegenwoordigt ons in deze gevaarlijke wereld op het internationaal toneel. En dat is misschien de komende jaren wel een van de belangrijkste dingen die er moet gebeuren. Dan zou het toch fijn zijn om te weten of dat iemand is die dat aan kan.
Ja.
En bij een hele grote crisis van de schaal zoals corona was... zou die eigenlijk, Rutte heeft dat niet gedaan, dat is ook weer een verhaal apart, maar dan zou die eigenlijk degene moeten zijn die crisis voorzit en leidt.
Ja.
Nou, dat lijken me twee dingen waarvan je wil weten, is dat een vrouw of man die dat kan?
Of waarvan je in ieder geval denkt dat hij of zij dat zou kunnen.
Ja.
Ja, ja. Dus je vindt het wel degelijk een omissie dat Omtzigt weigert om dat te zeggen.
Ja, om deze redenen.
Ja. Ja. Omdat het wel degelijk heel belangrijk is. En zijn argument van dat is staatsrechtelijk eigenlijk niet wat we nu doen. De minister-president kiest, want we kiezen een Tweede Kamer. Dat doet op geld.
Ja, dat is helemaal waar. En, en voor de reguliere binnenlandse onderwerpen gaat dat ook op. Maar dat de minister-president internationaal heel belangrijk is geworden. Dat er gewoon veel gremia zijn waar je als regeringsleider naartoe moet. Dat kunnen wij vanuit ons staatsrecht irritant vinden. Maar dat is zo.
Ja, het is ook gewoon een kwestie van geen zin erin hebben. Geen zin om je erin te verdiepen. Geen zin om die narigheid te aanvaarden en te denken hoe je daarin moet leven. Het is ook een soort afleiding om gewoon ja, het over onbelangrijke dingen te hebben.
Ja, tuurlijk. Nee, ja. Het is allemaal heel psychologisch, is het allemaal heel begrijpelijk dat dat een copingmechanisme is.
Ja.
Ja, dan moeten de mensen die op verantwoordelijke posities zitten of daar graag op gekozen willen, moeten dan toch daar wel een beetje over hebben.
Die zouden zo flink moeten zijn om te zeggen, jongens, we moeten het hier wel even over hebben.
Ja, en ik denk ook helemaal niet dat dat... Dat is altijd moeilijk om in te schatten, hè, wat kiezers nou bindt of afschrikt.
Ja.
Maar ik denk niet dat dat per se meteen heel slecht zou uitpakken electoraal. Ik denk ook dat er een geruststelling kan zitten. Want aan de ene kant zijn mensen er misschien, hebben het er misschien liever niet over. En aan de andere kant, ja, ziet iedereen natuurlijk gewoon het nieuws en voelt wel aan dat er een hoop aan de hand is. En ik denk dat er ook wel een geruststelling kan zitten in iemand die eigenlijk twee dingen doet. Ten eerste, ik zie dat en ik heb het erover en ik ben aan het nadenken over hoe we daar het best doorheen komen. En aan de andere kant, dat is ook nog wel iets wat ik eigenlijk mis in deze campagne, ook ja, mensen een beetje mobiliseert ergens voor. He, dat is, het is natuurlijk in het begin ook wel een beetje gegaan over gemeenschapszin, bijvoorbeeld. Maar dat is eigenlijk nu wel een beetje verdwenen uit het gesprek, voor mijn gevoel. En ik denk dat ook dat iets is wat eigenlijk meer mensen dan nu wordt ingeschat prettig zouden vinden. Als er ook een beetje een beroep op hen wordt gedaan.
Dat is toch wat Omtzigt ook heel erg doet.
Ja, maar doet hij dat heel erg?
Nou, het is toch een contract met de burger wat hij wil sluiten. En van wat verwachten we van de burger en wat verwachten we van de overheid enzovoort.
Ja, maar ik vind wel dat hij het dan ook erg houdt bij die formele constatering.
Ja.
En vervolgens zijn alle dingen waar hij het over heeft. En dat is natuurlijk ook lang zijn specialisme geweest. Dat is juist het verbeteren van die overheid. En heel streng recenseren van die overheid. En zeggen wat er allemaal niet goed gaat en welke wet er wel moet. Maar als hij dan wel eens... Ik heb wel eens een spotje inderdaad of zo gezien. En dan zegt hij inderdaad wel dat wij ook wat moeten doen. Maar dat klinkt dan meer... Ja, een beetje chagrijnig en vermanend van... wij kunnen het niet allemaal, weet je wel. Ik ben hier wel hard aan het werk, maar...
Ja.
En ik denk dat ook
naar
het
is ook een beetje natuurlijk die oude CDA-riedel van een soort burgerschap. Van je moet gewoon je ook inzetten voor de maatschappij.
Ja, maar
zonder dat je precies weet wat dat dan precies is.
Het klinkt vrij hol.
Ja.
En bovendien vind ik dat je er ook rekening mee moet houden op welke periode het volgt. Namelijk een periode waarin werd gezegd, zoek het eigenlijk allemaal maar zelf uit. En daar hebben mensen nu ook heel veel last van. Want heel veel mensen moeten het ook heel erg zelf uitzoeken en komen daar niet goed uit.
Ja.
Verdwalen, komen niet rond, raken administratief in de problemen. Ik heb dat ook heel erg bijvoorbeeld bij minister Helder en de ouderenzorg.
Ja.
Die komt dan met teksten. Hè, groot zorgprobleem komt eraan. Want een immens arbeidstekort, welvergrijzing, hoe moet het allemaal? Nou, dat is inderdaad ook echt een heel reëel probleem. Maar die komt dan met teksten van de luxe die is nu voorbij. En er wordt nou ook eens een keer van u iets verwacht. Ja. En dan denk ik, je hebt het vermoedelijk toch ook tegen een heleboel tobbende mantelzorgers.
Ja.
Die werken, kinderen hebben, hun leven moeten leiden, ouders hebben die te goed zijn voor het verpleeghuis. Ja. Hè? Want zo is het allemaal nu georganiseerd.
Ja, of er is geen plek in het verpleeghuis.
Ja, ja. Ja, maar ook heel vaak, je moet echt heel slecht eraan toe zijn, wil je daar dan op een van die schaarse plekken aanspraak maken. Terwijl je misschien wel heel veel hulp en zorg nodig hebt. Nou, tegen die mensen spreek je ook als je zegt dat het allemaal niet meer zo luxe gaat zijn. En dus wat ik op dat gebied van die gemeenschapszin mis, is toch iets empathischer, meer mobiliserend en inderdaad ook iets concreter van hoe gaat zoiets.
Maar wat bedoel je dan met mobiliserend?
Nou, ik denk dat er heel veel mensen zijn die best iets willen doen en best iets willen bijdragen. En dat betekent dat je als overheid dat moet je eigenlijk faciliteren. En daar is de overheid nu helemaal voor het overgrote gedeelte, er zijn uitzonderingen, niet op ingericht. De overheid is nu ingericht, dat is lang gedacht namelijk, dat dat heel efficiënt en goed zou werken. Mm-hmm. Met allerlei marktmechanismen, financiële prikkels, alles helemaal verkokerd.
Ja.
En het is juist heel moeilijk om bijvoorbeeld gezamenlijk als burgers iets te doen. Je leest pijnlijke relazen van bijvoorbeeld coöperaties of weet ik veel, die dan samen iets willen. Die willen een school overnemen of een zwembad. En wat een moeite zij moeten doen om dan bij een gemeente bijvoorbeeld voet aan de grond te krijgen en door alle rompslomp heen te komen. Want het past niet in het systeem. Want het systeem is gemaakt op allemaal individuutjes en per individu ook nog allemaal losse regeltjes. Dus als jij zegt, ja, maar wij zijn met z'n twintigen en we willen dit graag samen doen, dan past dat niet op elkaar. Nou, ik denk dat daar heel veel, en dat is inderdaad misschien een beetje CDA'ig, maar dan is het maar CDA'ig.
Als het goed CDA'ig is.
Ja, ik denk dat er heel veel potentieel zit.
Te winnen is.
En dat we het heel hard nodig gaan hebben.
Ja, maar dan los van of mensen gemobiliseerd moeten worden, moet eigenlijk de overheid geconditioneerd worden om dat niet tegen te werken.
Ja, op zijn minst niet tegen te werken.
En dat zit hem natuurlijk ook in waar het ook zit over gaat, dat of je de burger wantrouwt of vertrouwt als overheid.
Ja.
Toch? Dat hoort daar ook een beetje bij.
Zeker. Maar als je verder dezelfde inrichting zou houden als nu, maar dan met heel veel vertrouwen, ja, dan krijg je gewoon weer heel veel fraude. En dan slingert de boel over een tijd weer terug. Dan zegt iedereen, oh, wat veel fraude, het moet nu weer strenger. Als je niet al dat gecompartimenteerde systeem, als je daar ook niks aan verandert, dan maakt dat eigenlijk niet uit.
Hey, en Gustav, je vindt dit soort dingen niet schuiven met euro's van de ene plek naar de andere, terwijl dat niet eigenlijk de wezenlijke problemen behelst.
Nee.
Dit is eigenlijk de basis van hoe het land is ingericht. Ja. En los van of er geopolitieke drama's buiten ons land op zijn, is dat toch wel noodzakelijk om daar ook naar te kijken.
Ja, ik denk dat dit inderdaad systemisch is en nodig, maar ik denk dat het niet los is van die geopolitieke drama's. Ik denk dat om die aan te kunnen, maar ook om wat dan ook aan te kunnen.
Ja, dat is die weerbaarheid.
Moet je, kijk, er is, als je ik baseer me bijvoorbeeld op iemand als Albert-Jan Kruijter, hoor, van het Instituut voor Publieke Waarde, want anders lijkt het alsof ik al deze dingen zelf verzin. Maar als je heel snel schetst, hè, dan had je de verzuiding waarin je wel veel had van dat soort initiatieven, maar dan hoorde er ook bij dat je vreselijk werd onderdrukt door allerlei geestelijke dat allerlei mensen rechten moesten missen. Nou, dat laatste zou je liever niet naar terug willen. Bovendien werd alles door elites bedisseld. Dat willen we ook niet meer. Daarna kwam er een tijd dat het idee was, de overheid gaat het allemaal kunnen en is die enorm opgeblazen. Heeft ook heel veel overgenomen en heel veel initiatief gekild. Toen was dat te duur en werd er gedacht, dan gaan we het doen als een markt, want dan wordt het vanzelf goedkoper. Nou, dat is echt een verschrikkelijke mislukking geworden. Echt een hele erge fout.
Dat is echt de denkfout der denkfouten.
Ja. De gedachte was, als je dus die overheid zeker in mensen reduceert en je koopt alles los in, hetzij bij echte bedrijven, of bij soort quasi-overheden op afstand, en die overheid zelf gaat ook helemaal met marktprikkels werken, dan gaat dat heel efficiënt zijn. En ja, het tegenovergestelde is gebeurd. Ook hier valt dan weer het woord afhankelijkheid, want je bent dus van duizenden een bedrijven met hun eigen agenda's afhankelijk, en je bent helemaal niet wendbaar meer. Dus volgens mij vloeit hier logisch uit voort dat die overheid dus kleiner, hè, die moet weinig dingen heel goed doen. En dan blijft er dus nog best veel over waar je mensen zelf voor nodig hebt.
Ja, en daarvoor moeten ze gemobiliseerd worden.
Ja.
Of moeten we gemobiliseerd worden? Dit is toch wel een beetje waar het om gaat ook, toch wel in de campagne.
Ja?
Vind je niet?
Ja, misschien volg jij hem wel beter dan ik, hoor.
Denk
ik moet zeggen
niet.
Dat ik ook niet alles. Nou, maar ik kijk ook niet helemaal alles. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb speciaal voor dit gesprek heb ik nog even bijvoorbeeld het RTL-debat gekeken. Een heel vreemd debat waar Frits Wester steeds als een soort stoorcenter doorheen zat te praten.
Ja. Daar was inderdaad
College Tour heb ik gezien.
Daar was die mevrouw die haar demente moeder verzorgde.
Ja,
nee, en daar dus inderdaad klem in dat systeem zat. En toen zei Dylan Jezilgus, nou eigenlijk minister Helder napraat. Ja, we moeten toe naar slimme zorg.
Klopt, die deed echt minister Helder. Ja,
ja. Ja. Dat soort dingen. Ja, maar Pieter Omtzigt ontbrak ook in dat debat.
Ja, en de andere... Nou, er zaten wel een paar dingen in, nu je het zegt, die hieraan raakten. Maar het klonk misschien een beetje simpel. Want Jezilgus die beschuldigde de rest ervan... je kan het allemaal niet oplossen met alleen maar meer geld. En waar komen die mensen dan vandaan?
Ja.
En dat is bijvoorbeeld ook iets wat Wouter Bos tegenwoordig graag zegt... in zijn hoedanigheid van baas van Mensis, de verzekeraar.
Ja.
Ja. Je kan op je kop gaan staan, maar die mensen zijn er niet.
Ja.
En ik denk dat dat inderdaad een hele moeilijke boodschap is... voor mensen die met die zorg te maken hebben of erin werken. En dus dag in dag uit die extreme inefficiëntie... ervaren. Hè?
Ja.
Dus bijvoorbeeld een appartementengebouw waar 5 verschillende thuiszorgorganisaties in en uit rennen met elk zoveel minuutjes per persoon. Iedereen die dat meemaakt gelooft natuurlijk niet dat we al op ons maximale kunnen zitten met de mensen die erin werken.
Ja.
Maar misschien vind ik het dan een beetje sumier, want dat is inderdaad bijvoorbeeld Van de Plas die zegt gewoon minder administratie.
Ja.
Maar inderdaad, daar wordt dat wel een beetje besproken. En dan hoop ik maar dat ze dit bijvoorbeeld bedoelt.
Ja, dat mag je hopen. Hey, maar wat je eigenlijk mist is een soort urgente angst ook. Voor wat er, want je zegt van af en toe wordt er dan wel over gepraat over van we moeten helemaal zelfvoorzienend worden. Er moeten voedselvoorraden aangelegd worden voor als er helemaal niks meer binnenkomt.
Ja, of iemand als Dassen bijvoorbeeld. Hè? We moeten snel helemaal Europees integreren.
Ja.
Er stond een stuk van Frans Timmermans in Trouw. En daarin vergelijkt hij deze periode met vlak voor de Eerste Wereldoorlog. Best wel forse teksten.
Best wel een heftige vergelijking.
Ja, maar het gaat gewoon voorbij.
Ja, maar dat vind je eigenlijk wonderlijk dat daar niet een soort acute paniek over...
Ik ben altijd heel erg tegen angst en paniek.
Oké, een acute... Ja, wat dan?
Nou,
hele grote zorg. Attentie.
Ja.
Ja.
Ja, ik vind het gewoon reëel dat je een beetje bezig bent met waar kunnen we mee te maken krijgen. En zijn we daar een beetje op bedacht?
Ja. En hoe komt het dat niet... Dus je denkt dat het een soort copingmechanisme is, zoals je het zelf noemde, van... Je ziet die problemen wel. Ze lijken onoplosbaar. Zeker vanuit ons miniatuurperspectiefje. Laten we het maar gewoon over andere dingen hebben.
Ja.
Of zou het ook een soort... Ja. Gewoon de onbevattelijkheid ervan zijn...
Ja, want het is wel heel veel tegelijk.
Ja. Hè?
Dus als je eenmaal begint te bespreken, waar eindigt dat dan allemaal? Het heeft denk ik ook wel een beetje te maken met gewoon de traditionele mediavorm van zo'n campagne.
Ja.
Ik bedoel, wat ik er dan wel van heb gezien, wordt denk ik echt wel elke keer bijvoorbeeld aan Omtzigt gevraagd of hij over links of over rechts gaat.
Ja.
En dat hij met het een... Maar op het ene gebied kunt u beter met rechts. Maar op dat gebied bent u beter met links. Hoe moet u dan kiezen? Nou, zegt hij weer. Nou, we gaan gewoon praten en kijken met wie ik het meest kan bereiken.
Iedereen is bereid om elke keer weer hetzelfde voorspelbare parcoursje af te gaan lopen.
Ja, toch, de herhaling. Ik bedoel, zelfs zonder alles te hebben gezien, is de herhaling mij wel opgevallen.
Maar dat heeft toch ook een beetje met de onbevattelijkheid te maken van alles. Dat gewoon praten over, weet ik veel, Israël, Rusland, noem maar op. Dat is gewoon een soort huiver om erover te beginnen bijna, denk ik.
Ja, maar het is ook de manier waarop, want op zich zit er bijvoorbeeld wel steeds een vraag over Israël en Gaza en Hamas in. Maar het is heel erg je positie markeren. Dus vervolgens moeten ze dan zeggen hoeveel procent ze voor de een of voor de ander zijn.
Ja, onvoorwaardelijke steun of niet.
Ja, precies. Ja. Of staakt het vuren of niet.
Ja.
Maar... Wat betekent het voor ons? Waar zou, zelfs nu het daar allemaal zo ellendig is, dan toch nog de minst slechte route zitten?
Ja.
hebben wij daar een rol in?
Ja.
Zijn we iets aan het doen om naar die route te komen? Gewoon eigenlijk normale politieke beleidsvragen, die zijn daar minder over.
Ja.
Ook de oorlog in Oekraïne, ja, die bijna een beetje naar de achtergrond is verdwenen. Ja, hoe lang die nu duurt en hoe lang er een soort evenwicht is van niet winnen, niet verliezen, wat daar nog het perspectief van is, zit daar of daar nog enige beweging in zit, ook daar weer
wat wij daarin kunnen betekenen.
Dat is denk ik niet onbevattelijk om het over te hebben.
Nee. Maar er is een soort luiheid om het daar goed over te hebben.
Ja, ik weet niet, dat is wel heel veel invullen. Ja, of het vermoeden dat niemand erop misschien op
dat
zit te wachten.
Het doet.
Of dat het niemand wat kan schelen.
Ja, ja. Zijn het... ja, je zou ook bijna kunnen zeggen van... Is, ja, ik vind het lastig, maar het is misschien ook bijna hoogvaardig als je daar met dat clubje lijsttrekkers daarover gaat zitten praten. Ik bedoel, moet wel natuurlijk, maar ja, wat kunnen ze eraan toevoegen?
Ja, maar dat is niet helemaal waar. Ik bedoel, kijk, voor natuurlijk is het zo dat heel veel daarvan loopt voor ons via de Europese Unie.
Ja.
Maar daarin is Nederland niet een totaal onbelangrijke stem. Bovendien is de Europese Unie zo georganiseerd, hè, dat elk land een vrij belangrijke stem heeft.
Ja.
Maar uitgerekend Nederland telt daar ook best in mee.
Ja.
Nederland heeft ook een geschiedenis in het Midden-Oosten met een lange relatie met zowel Israël als in elk geval de Palestijnse autoriteit.
Mm-hmm.
Je kunt jezelf ook groter maken in dat soort onderwerpen. Wat Oekraïne betreft heeft Nederland dat denk ik ook wel een beetje gedaan. Die heeft uiteindelijk best voorop gelopen in steun.
Ja.
Hele zichtbare steun. Dus natuurlijk, je kan in Nederland ook uiteindelijk heel veel wegrelativeren met we zijn maar een klein land.
Ja.
Maar dan nog steeds denk ik dat ook andersom gedacht de vraag relevant blijft wat het voor ons betekent. Hè? Dus mijn collega Arnoud Brouwers die gaf laatst een mooi schetsje in de krant. En daar, dat lees je sowieso ook wel veel in internationale media over hoe al deze dingen in elkaar,
met elkaar verknoopt zijn.
Haken.
Ja.
Hoe landen als Noord-Korea, Iran, China, Rusland op allerlei manieren ook militair samenwerken, hoe zich daar toch iets lijkt te vormen.
Ja.
Ja, gewoon de basisvraag, zijn wij hier een beetje veilig en hoe zit dat dan? Wie zorgt daar dan eigenlijk voor? Namelijk in elk geval niet wij zelf. Ja, zou ik wel benieuwd naar zijn.
Ja, denk je daar zelf wel eens over na? Over het antwoord daarop?
Ja, het lijkt me dat we geen andere optie dan de Europese hebben. Hè, als je ervan uitgaat dat de Verenigde Staten, waar zo lang op vertrouwd is,
ja,
tot op dit moment zo'n kwetsbare partner is, om het zo maar even te zeggen, in de persoon van Biden ook, kwetsbaar.
Letterlijk kwetsbaar, ja. Ja.
En
fragiel.
Ja, en wetend dat je het op eigen houtje absoluut niet gaat rooien, lijkt het me dat... Ik heb dat altijd ook vreemd gevonden met die Europese Unie. Dat in al die pogingen van cosmopolitische mensen om die Europese integratie te bevorderen, nou ja, misschien zit het er dus in dat ze zo cosmopolitisch zijn, is eigenlijk heel weinig ingespeeld altijd op dat idee van externe dreigingen.
Mm-hmm.
Terwijl dat volgens mij ook historisch en klassiek is dat nou een van de dingen die mensen bij elkaar kan brengen. Nou, dan moet je niet, hè, je hoeft geen vreselijke irreële angsten aan te wakkeren. Maar dit is niet irreëel. Er zijn gewoon best reële redenen,
ja,
waarom je met een forser blok sterker zou willen staan.
Ja. Maar daar is dat natuurlijk wel een soort onwil om dat te erkennen, denk ik. En misschien een soort diep ongeloof dat het echt zou kunnen gebeuren na de Tweede Wereldoorlog.
Ja, en een enorme arrogantie. Hè?
Ja.
Dus het, nou ja, heel, een open deur, maar wel waar. Het gevoel dat hier heeft geheerst, dat wij het zo fantastisch voor elkaar hebben, dat het een kwestie van tijd zou zijn voordat de wereld zich precies naar ons evenbeeld zou herscheppen. Dat is heel naïef en heel arrogant geweest.
Ja, zeker. Maar daar was men, daar waren we, niet allemaal uniform, maar goed, daar was het grote deel wel heel erg van doordrongen van dat idee. Ja. Of heel erg van overtuigd van dat idee.
Ja, het is ook verleidelijk, want we hebben het ook echt zeker beter. Het is gewoon een veel beter systeem natuurlijk. Ja. Vrij, democratisch, welvarend. Hè? Wie wil het niet, zou je zeggen. Maar ja, het gaat niet helemaal vanzelf.
Ja, is het... vind je het ook niet fascinerend hoe dat hele kleine snippertje land in het Midden-Oosten, dat het toch een soort de hartklop van de wereld is bijna.
En dan bedoel je...
Israël. En gewoon alle volken die zich daar verzameld hebben en met elkaar moeten zien te rooien.
Ja, is het de hartklop van de wereld?
Nou, het is wel een soort... Het voelt wel als de navel of zo, of als de plek waar het samenkomt. Vanwege die diep religieuze betekenis ook natuurlijk. Het is zoiets wat de wereld nooit onberoerd laat.
Nee, dat is waar. Dus er komen natuurlijk door de aanwezigheid van Israël... komen daar inderdaad ook heel verschillende religies en culturen bij elkaar.
Ja.
En één land met steun van die naïeve, arrogante wereld waar we het net over hadden. Ja, maar ik zie het toch meer als een hele lange opeenstapeling van hele ongelukkige omstandigheden dan als een kloppend hart.
Nou, een kloppend hart is misschien wat pathetisch gezegd. Maar er zijn meer plekken op de wereld waar een heel lange geschiedenis van ongelukkige beslissingen en omstandigheden is geweest. En waar toch niet zo alle aandacht altijd op gericht is.
Nee, maar dat heeft denk ik daar veel meer mee te maken. Hè? Wat natuurlijk vaak wordt gezegd, ook als een soort whataboutism, van waarom maken jullie zo druk om Palestijn? En dan wordt er natuurlijk een hele reeks...
Andere volken
die het ook genoemd, heus niet makkelijk moslims hebben. Tegen moslims, en daar gaan er ook heel veel dood. Dus dat speelt mee, dat het zulke verschillende volkeren zijn. Maar ook dat het een beetje een vooruitgeschoven post van het Westen is, politiek.
Ja, van het Westen en ook van het Midden-Oosten. Het is voor veel mensen een vooruitgeschoven post.
Zeker, ja. En het is een schaakbord. Hè? Dus het is ook iets... Nou ja, we hadden het net al even over Iran. Dat speelt daar natuurlijk een rol. Dus het is ook iets waar heel veel van die mogelijkheden iets op projecteren. Maar waarom dat nou precies zo is...
Ja, dat is raadselachtig.
Dat gaat mijn pet ook te boven.
Ja. Vind het een hele rare opmerking van Frans Timmermans dat hij het vergelijkt met de tijd voor de Eerste Wereldoorlog.
Nou, in dat stuk werkte hij dat niet helemaal uit, maar hij relateerde dat wel ook aan de aanslag van Hamas op 7 oktober en natuurlijk de enorm oorlogzuchtige reactie van Israël daarop, dat een soort moment zou zijn, een trigger. En waar ik vermoed dat hij aan refereert, is dat de Eerste Wereldoorlog vaak wordt geschetst als een oorlog die niemand wou en die toch begon, doordat er een soort opeenvolging van gebeurtenissen in gang werd gezet die maar niet stopte. Ja. Dus nee, dat is misschien niet gek als je de mate van escalatie nu al ziet en ook hoe dat al die samenlevingen die oorlog volgen wereldwijd ook weer splijt. Je ziet ook, kijk, het is natuurlijk heel begrijpelijk dat je heel erg meeleeft met volkeren in nood, met slachtoffers, met gruwelen die er gebeuren. Maar er is ook wel een soort totale identificatie gaande. dat heeft denk ik ook wel veel te maken met de mate waarin je het nu meekrijgt via beelden. Hè. Het schijnt dat je eigenlijk van oorlogsbeelden getraumatiseerd kunt raken zonder het mee te maken. En ik heb zelf ook het idee dat de mate van identificatie inmiddels verder gaat dan die voorheen ging. En dat is wel een risico, want je hebt ook niet betrokken buitenstaanders nodig die erover nadenken en deescaleren en partijen in het gareel houden. En dat is toch een heel andere rol dan alleen maar identificeren en steunen. Zonder iets af te doen dat je natuurlijk van mens tot mens gewoon wilt dat er niets nog meer doden vallen. Dat mis ik.
De koele afstandelijkheid.
Ja, ook hier weer wat meer praten in termen, denk ik, van strategie. Van mogelijkheden.
Ja.
Van wat reëel is.
Ook om een uitweg te vinden.
Ja,
als strategisch denkend.
Ja, dus ik zag bij Buitenhof, zag ik bijvoorbeeld wel Robert Seri, oud VN-gezant in het Midden-Oosten. En die sprak wel in termen van strategie. Dus hij zei, ja, ik zie geen mogelijkheden meer met Hamas in het zadel. En we moeten nadenken, hè, ook al is het nu nog zo verschrikkelijk, we moeten nu al nadenken over wat er kan als de bommen op een gegeven moment niet meer vallen. Wat is er dan voor overgangsregime in Gaza? Hoe ziet dat eruit? En hoe zou, hij is nog steeds, en ik denk dat hij daar gelijk van heeft, in elk geval als eerstvolgend streven voor een twee-staten-oplossing. Het is heel erg in om te zeggen, nou, dat idee is helemaal dood, maar ik weet dan nooit wat er na die constatering komt. Dus hij zegt, we moeten weer nadenken. Kan dat nog?
Maar Gustav, wat is een verkiezingscampagne dan toch eigenlijk ook een wonderlijk ding, dat dit soort dingen, dit soort gesprekken, hè, waarvan je denkt hoe logisch je eigenlijk zou moeten zijn. Het lijkt ook wel of een campagne gewoon een heel eigen soort dynamiek heeft waar het over gaat en waar het niet over gaat. Dus kalm praten over oplossingen die de wereld nodig heeft, of een soort coole analyse maken van wat er aan de hand is, gebeurt niet.
Dat gebeurt misschien nog minder in campagnetijd.
Ja.
Maar dat is normaal natuurlijk ook niet helemaal de dynamiek van wat wij het publiek debat noemen.
Van het publieke discours, nee.
Nee, dat is zo.
Nee, dat is zo. Maakt het, denk je, nou veel uit wat de uitslag van de verkiezingen zal zijn? Denk je dat het belangrijke verkiezingen zijn?
Ja, ze zijn in elk geval dus belangrijk vanwege de omstandigheden waarin ze plaatsvinden. Dus de mensen die er komen te zitten, daar gaan wij heel afhankelijk van zijn. Dus in die zin is het belangrijk.
Ja.
En ik vind het ook wel moeilijk voorstelbaar. In elke coalitie lijkt het, zal de nieuwe partij van Omtzigt zitten. Zonder dat elk idee van die partij fantastisch is, hebben die zich natuurlijk wel een plicht op de schouders gehaald om een aantal dingen, bijvoorbeeld de controle vanuit de Tweede Kamer op de regering, om maar wat te noemen, om dat echt anders en serieuzer te doen. Zelfs als dat is met de good old VVD, hè, waar deze bijna reïncarnatie van Rutte gewoon precies dezelfde ijzeren voorraad kiezers blijft aanspreken.
Maar ze is echt een reïncarnatie van Rutte, hè?
Ja, ze lijken heel erg op elkaar.
Ja, echt sprekend.
Ja.
Ja.
En zij lijken op elkaar, maar de reactie van de anderen lijkt ook op de reactie op Rutte. Dus ik vind
namelijk?
Ze wordt met Jessilgus wordt met fluwele handschoenen aangepakt.
Ja.
En ze wordt behandeld als de vanzelfsprekende grootste partij. En dat was bij die vorige campagne met Rutte ook al. Niemand viel hem aan. En nu, er wordt wel een beetje zoals dat gaat. Maar niet heel, niet met heel veel kracht of
felheid.
Doorzettingsvermogen of felheid. Dus de manier waarop zij elke verantwoordelijkheid voor die afgelopen 13 jaar
terzijde weet te schrijven.
Ja, daar komt ze heel makkelijk mee weg.
En dat is echt Rutte-achtig.
Ja.
Dat is echt dat je van, god, wat fascinerend toch, dat je zoveel verantwoordelijkheid hebt gedragen en bijna ja.
Ja, doet alsof je net komt aanwandelen en de situatie is in je opneemt.
Ja, alsof je daar niks mee te maken hebt gehad. Ja. En alsof jij degene bent die dat op zou kunnen lossen.
Ja. Ja. Ja, maar ik vind dus nog vreemder die andere lijsttrekkers die daar dan een beetje schaapachtig naar zitten te kijken en dat maar half een beetje benoemen. Dat...
Maar die benoemen dat toch wel? Die zeggen dat toch wel? U bent verantwoordelijk geweest, dat is toch 13 jaar VVD-beleid geweest, enzovoort. Ja, halfbakken.
Ja, heel halfbakken.
Ja, ja. Ja,
niet specifiek, niet consequent. Ja, misschien wil niemand onaardig zijn of zo. Maar bij wat ik heb gezien, vind ik dat
ja, of ze hebben gewoon een methode bij de VVD gevonden om dat allemaal af te slaan, elke aanval. Dat je, wat altijd werd gezegd, Teflon Rutte. Misschien is dat gewoon een manier van debatteren of een manier van presenteren.
Ik zag bijvoorbeeld een moment dat zij tegen Lina Marijnissen zei, en dat ging volgens mij over de zorg.
Ja.
Ja, maar sorry hoor. Dit debat heeft u al heel lang met de heer Rutte gevoerd. Dat debat ga ik niet meer met u voeren. Hier wil ik het niet over hebben.
Ja.
En dat is natuurlijk absurd.
Ja.
Maar ja, je ziet zo Marijnissen daar dan toch een beetje in berusten.
Nou ja, berusten, wat moet je anders? Ja, roepen dat je het wel wil voeren,
zeker,
dat debat.
Natuurlijk door noemen waar je het over wil hebben. Hoe hou je het in je hoofd?
Ja.
Hoort u hier eigenlijk wel wat u zegt? Ja. Dit is krankzinnig wat u hier zegt.
Ja.
Je moet dat krankzinnige van haar moet je toch
benoemen. Er is een soort lamgeslagenheid al over.
Waar... Ja, kijk, ik denk dat er kunnen later denk ik ook nog wel wat boeken over vol worden geschreven wat de periode Rutte met de politiek heeft gedaan en met ons als land heeft gedaan en wat het allemaal heeft genormaliseerd.
Mm-hmm.
En ik denk het normaliseren van deze schaamteloosheid, dat is één van die dingen. En het lamslaan. Kijk, nou, volgens mij hebben we het hier wel vaker over gehad, dus laten we het niet te lang doen. Maar,
nee.
Degene zonder scrupules heeft gewoon altijd een enorm tactisch voordeel bij degene met.
Ja.
Zo iemand doet de hele tijd dingen die niet in jouw register zitten. Dat dan weer een beetje ter verdediging van Lilian Marijnissen. Die denk ik wat dat betreft gewoon wat meer zoals jij of ik of een heleboel andere mensen
met
in elkaar zitten.
Moreel besef.
Dat verwacht je natuurlijk niet. Dus je verwacht misschien diezelfde uitvluchten over de zorg weer of een verhaal over hoe het nu beter gaat. Maar dat iemand eigenlijk gewoon zonder blikken of blozen zegt, ja, sorry, geen zin in. En dat is...
Maar Gustav, zoals ik net de kiezer een compliment maakte, hè?
Ja.
Dat wilde ik een klein schouderklopje geven, de kiezer, over het feit dat die bestuurscultuur als belangrijk thema omarmd is, op de manier waarop Nederland georganiseerd is. Niet per se een sexy thema, maar wel een belangrijk thema. Moet je de kiezer dan toch eigenlijk ook weer een beetje... Ja, nou, minacht is misschien een groot woord, maar toch wel ook even bestraffend toespreken over dat ze hier die politici altijd maar mee weg laten komen.
Ja, zo zie je toch dat die kiezer echt met meer dan één is, natuurlijk.
Ja, en dat het toch ook voor een heel groot deel psychologie is. Want zoals het psychologie is, dat je je eigenlijk af wil wenden van grote, bijna onoplosbare en heel bedreigende problemen en het liever wil hebben over iets kleins, is het misschien ook aantrekkelijk om je gewoon bij de persoon te voegen die fluitend door het leven lijkt te gaan.
Ja, nou ja,
die alles van zich af kan laten glijden.
En gewoon belang. Hè, er zijn natuurlijk ook best veel mensen die stemmen gewoon vanuit hun belang.
Ja.
En ook onder weliswaar slechte voortekenen zijn er in Nederland natuurlijk nog ontzettend veel mensen met een heel goed leven.
Ja.
En die stemmen voor behoud van dat goede leven.
Hun huis, hun bezit, niet te veel belasting daarover toe
betalen. En als dat dan ook nog eens gecombineerd gaat met eigenlijk een beetje het blokken van die boze buitenwereld. Dus natuurlijk is het de aantrekkelijkheid van de persoon. Maar de belofte is eigenlijk ook dat je op twee vlakken kunnen we houden wat we hebben. Jij persoonlijk, hè, met je bezittingen en je welvaart, maar eigenlijk ook wij als land.
Ja. Ja. Leg jij vertrouwen in Pieter Omtzigt?
In welke zin? Nou, als persoon? Of wat hij waar gaat maken?
Ja, of zijn beweging. Vind je dat iets hoopgevends?
Ja, ik vind het goed nieuws dat die beweging er is. Ik vind het heel onvoorspelbaar wat er van gaat worden. Dat kan ook niet. Volgens mij kan het niet anders dan heel onvoorspelbaar zijn als iets zo snel uit de grond is gestampt. Het toch uiteindelijk niet geworteld zijn, niet gegroeid zijn van onderop. Hè? Dus het neemt allemaal een soort omgekeerde route. Eerst is hij er.
Dan
zijn er, ja, dan zijn er mensen om hem heen, dan een programma, ja, dan leden. Dus ja, dat lijkt me gewoon echt 50-50 welke kant dat op kan gaan.
Hoe het kwartje valt.
Ja, maar ik vind het wel heel erg goed nieuws dat het de boel iets serieuzer lijkt te maken. Op allerlei terreinen, waar we het in het begin een beetje over hadden. Van het gaat over echt over allerlei onderwerpen waar het voorheen niet over ging.
Ja.
En ook, ik denk dat het ook de sfeer wel iets serieuzer heeft gemaakt. Zoals Jessilgus en voorheen Rutte invloed hebben ook op hoe de anderen zich gedragen, heeft hij denk ik ook wel invloed gehad op hoe de anderen zich gedragen. Volgens mij
inhoud is heel erg in zwang.
Ja, en dan kan je daar vervolgens natuurlijk weer cynisch over doen. Hè? Dat wordt voor een deel dan misschien ook weer een trucje, maar dan heb ik toch liever dat trucje.
Ja. En het feit dat die inrichting, organisatie van Nederland, dat zo'n centraal thema is geworden. Ja. En dat hij dat zijn belangrijke punt is.
Ja.
Dat is op het goede moment, denk ik.
Zeker. En dat er dus kiezersgroepen worden aangesproken. Dus je zou het kunnen zien in die zin bijna als een vervolgstap op de BBB. BBB komt de eer toe dat een grote groep kiezers binnen het systeem heeft gebracht, maar met nog niet heel veel om handen, om het zo maar te zeggen. En nu heeft niet helemaal precies dezelfde groep, maar voor een deel denk ik ook wel echt ook iets te doen.
Ja, grappig dat dit land gewoon toch altijd door het CDA geregeerd wordt. Dat het vervelt en zich in een andere gedaante toont, maar
ja, ik denk ook dat we er heeft een groot CDA voor een gat in de politiek gezeten al die tijd. Ook omdat het CDA zelf zich niet meer als CDA gedroeg.
Hè? Ja.
Die hebben eigenlijk, nou in elk geval vanaf het moment dat ze dat Balken in de weg was en dat ze met de PVV gingen regeren, hebben ze zich heel vreemd, voor een CDA heel vreemd gedragen. Hè? Een soort, de VVD werd ineens de middenpartij en CDA werd een soort harde rechtsbuiten.
Ja, een soort gekke kloon van de VVD.
Ja. Ik denk inderdaad dat het CDA altijd een door en door Nederlandse partij was. In zijn manier van doen, in zijn uitstraling. Inderdaad, ook een beetje in dat tuttig moralistische.
En gewoon de partij die Nederland regeerde. Met steeds een iets andere partner.
Daar stevig in het midden. Maar ik denk dus niet alleen politiek in het midden. Ik denk ook echt passend bij dat land.
Ja.
Geworteld in dat land. Uit onze geschiedenis voortgekomen.
Ja, dat klinkt bijna bijna ontroerend.
Ja, maar dat is het.
Hoe dat CDA bij Nederland wordt.
Maar dat is het ook wel.
Hoe de BBB en het NSC eigenlijk dat het oude CDA opnieuw hebben uitgevonden.
Maar dat is, vind ik, ook ontroerend. Ik was vorige week in een kleine gemeente. Ik ga hem niet noemen, want ik moet er nog over schrijven.
Ja.
Nou, ik heb het niet gecontroleerd, maar ik denk dat het een heel CDA-ige, NSC-ige gemeente was. Waar ze heel erg bezig waren met vanuit die gemeenschap zelf dingen organiseren. Een lange traditie van verenigingsleven. Daar kwamen ook echt veel prachtige dingen uit voort. Op heel veel plekken en dorpskernen en zo geweest. Dat is ontroerend. Als je ziet, en ik denk wel dat door de verandstedelijking en cosmopolitisering een beetje uit beeld is geraakt, dat Nederland. Ja.
Ja, En dat heeft ook met weerbaarheid te maken.
Zeker.
Mensen die zelf dingen organiseren. Mensen die zelf het heft in handen nemen. Mensen die zelf verantwoordelijkheid hebben voor hoe het gaat in hun gemeente.
Ja, en je geworteld voelen. En dat gaat op zo'n plek misschien nog iets makkelijker, omdat die plek ook nog wat meer lijkt op hoe die eerst was. En voor een heel groot deel van Nederland is dat iets wat we opnieuw moeten gaan construeren of permanent moeten gaan construeren eigenlijk. Hè? Dus nou, dat vind ik ook wel interessant. Bijvoorbeeld het migratiedebat gaat nu voor een groot deel over of er genoeg woningen zijn. Ik denk eigenlijk dat dat de voornaamste bezwaar is tegen migratie.
Ja, daar hebben ze in ieder geval elkaar nu in gevonden.
Ja.
Die twee debatten.
Klopt. Ja. En voorheen ging het misschien te veel over integratiekwesties en identiteitskwesties. Hè? Dat is ook misschien ook een periode geweest. Maar ik denk ook dat dat ook in het kader van maatschappelijke weerbaarheid niet weg is. Hoe je nog het gevoel hebt gezamenlijk een eenheid te zijn, hè? Iets gemeen te hebben, samen. Ja. Dat mobiliseren van die bevolking is daar ook een stuk ingewikkelder door. Wat deel je nou eigenlijk allemaal met elkaar? Dat wordt eigenlijk ook niet geformuleerd. En daar zijn wel een paar dingen voor te bedenken. Je kan zeggen, we zijn met z'n allen inderdaad een democratische rechtsstaat en we hangen heel erg aan die principes. Ik weet niet of dat genoeg is om ons allemaal een beetje bij elkaar te houden op den duur. Dus daar ligt ook wel wat. Zeker ook omdat, ook als je het beperkt, maar die migratie blijft zelfs in de lage scenario's echt fors doorgaan. Dus we zijn echt een heel ander land straks dan we zijn geweest. Daar moeten we ook nog wel iets mee.
Daar kan je alles van vinden, maar het moet sowieso gemanaged worden op een of andere manier.
Ja, het wordt ingewikkelder om met z'n allen door een deur te kunnen. Hè? Ik moet er nu aan denken, omdat we zitten een beetje terug te blikken op dat Nederland van het CDA. En dat was er, denk ik, ook wel echt.
Ja.
Als een hele belangrijke hoofdstroom. En dan kan je zeggen, was toen ook al land van minderheden met verschillende geloven. Maar het was natuurlijk vergeleken bij nu ontzettend homogeen.
Zeker.
Dat zijn we straks niet meer. Je ziet natuurlijk heel scherp al in reactie op Israël en Gaza. Mm-hmm. Dat loopt ook langs politieke lijnen, maar dat loopt voor een deel ook langs lijnen van bevolkingsgroepen. En we zullen ook op dat punt meer worden uitgedaagd nog.
Maar het is natuurlijk ook een soort, wat dat betreft die spreidingswet natuurlijk wel heel interessant. Een soort weigerachtigheid om dit nog een soort gezamenlijk te dragen, dit probleem of dit proces, zou je eigenlijk kunnen zeggen. Dus natuurlijk, als je dat met z'n allen doet, is het natuurlijk alweer een stuk makkelijker. Als iedereen zich ervan afwendt.
Ja,
maar goed, ook dat is weerbaarheid natuurlijk.
Je moet het er eigenlijk eerst over eens worden wat het überhaupt voor proces is.
Mm-hmm.
Kijk, ik ben het er bijvoorbeeld wel mee eens dat het echt te ongecontroleerd is. Bijvoorbeeld, je hebt zo'n discussie soms over geen hek rond Europa of wel een hek rond Europa. En dan degene die voor zo'n hek zitten, dat zit ook al snel wel heel erg alleen maar, hè, in de anti-immigratiehoek of zelfs ronduit xenofobe hoek.
Ja.
En als je wel menslievend bent en allemaal van dat soort krachtige eigenschappen hebt, tegen een hek. Nou, dat vind ik bijvoorbeeld een vreemde discussie. De grenzen, die zijn er al best lang en buitengewoon functioneel. Mm-hmm. Echt wel met een reden zijn die her en der gelegd.
Ja.
Namelijk omdat je een te organiseren eenheid bent.
En moet zijn.
Ja, en ik snap wel dat het ingewikkeld is. Ik weet wel dat de Europese buitengrenzen moeilijk in elkaar zitten en dat het allemaal een hele tour zou zijn om het goed te organiseren. Maar je kunt heel goed zijn, ik ben dat zelf namelijk, voor stevige buitengrenzen en een ruimhartig vluchtelingenbeleid, bijvoorbeeld. Wij blijven doen alsof migratie ons overkomt al naar gelang de omstandigheden. En dat is ook iets wat Mensen aan de linkerkant zeggen dat ook graag. Het is van alle tijden. Je houdt het toch. Dat is denk ik niet genoeg als basis voor beleid. Ook daar zou je toch niet 100% uiteraard, maar je wil daar enige controle.
Ja, maar dit is dus ook weer een soort, zoals jij het ziet, een soort weigerachtigheid om het probleem... een soort weigerachtigheid om het probleem echt te definiëren en daar conclusies uit te trekken of oplossingen voor te verzinnen.
Ja, en
het keuzes is, in te maken.
En het is stamdenken. He, dus wij zijn in het publiek debat zijn we allemaal ingedeeld in bepaalde stammen met een bepaalde levensstijl. En er hoort een bepaalde hoek waar je in zit. En er hoort een bepaalde set opvattingen bij.
Ja.
Dus
je bent links.
Ja, en dan heb je transrechten en klimaat en vluchtelingen.
Ja.
En, rechts heb je een ander pakketje. En dat pakket wordt gewoon omarmd in veel gevallen zonder daar verder over na te denken. Het zijn meer, het zijn eigenlijk allemaal slogans.
Ja, en daar verschanst iedereen zich af. Daar verschanst men zich graag achter.
Ja, en vervolgens gaat elk vanuit zijn schuttersputje gaat lelijke dingen roepen naar de andere kant.
Ja, ja. Vind je het een angstaanjagende tijd, Gustaaf?
Nee.
Nee?
Nee, maar ik weet niet of ik dat... Dat zou ik denk ik echt vinden als hier nu acuut fysiek gevaar zou dreigen. Ik denk dat dat de enige situatie is waarin ik dat zou vinden.
Ja, ja. En je hebt het idee dat het zover nog niet is.
Nou ja, wij zitten hier gewoon met een kopje thee en...
Ja, zeker. Maar wat je net schetst inderdaad van over een jaar...
Nee, maar ik bedoel echt fysiek. Nu dat ze nu de straat in rollen, dat zou ik angstaanjagend vinden.
En dat is nog niet zover.
Nee.
Nee, hoe je het ook wint of keert.
Nee, ik denk gewoon, het is de normale staat van de wereld, waarin het nu wel relatief extra onzeker is. En
de normale staat van de wereld is dat mensen met elkaar vechten. Bedoel je?
En dat er grote gevaarlijke, dreigende omwentelingen, gebeurtenissen, onvoorziene omstandigheden. Zo gaat het.
Ja.
Daar moeten we ons de hele tijd toe verhouden.
Ja, ja. Dus hoef je over niet... Ja, goed, je moet je wel druk om maken, maar dat is niet iets nieuws. Of iets heel uitzonderlijks.
Nee, je kan je daar heel rustig druk om maken.
Ja, ja, omdat je tegen angst en paniek bent.
Ja, dat zit... Nou, en dat zit ook in de weg. Als dat de enige twee standen zijn die je hebt...
Ja.
Namelijk doen alsof het er niet is of paniek.
Ja,
ja. Dat is je hebt aan allebei helemaal niks.
Nee, nee. Dus de koele analyse is de enige manier waarop je je... Waarop je de uitweg kan vinden.
Ja, en natuurlijk, er is gewoon een plek voor emoties. Ik bedoel, de eerste week na die Hamas-aanslag was ik helemaal kapot. Ik was persoonlijk helemaal kapot. En dat hoort er allemaal bij, mm-hmm. dat we zo reageren op gruwelijke gebeurtenissen.
Ja. Je schreef toen in je column, ik heb nu niets anders te bieden dan verdriet.
Ja,
ja.
En dat was op dat moment ook even zo. Maar ja, daarna hebben we toch ook gewoon een beetje de burger... Nou, wij burgerplicht en de mensen die we gaan kiezen... nog een bijzondere plicht daarbovenop. Om niet te blijven hangen in een emotie of een copingmechanisme... maar om te gaan nadenken en vooral ook om dan dingen te gaan doen.
Ja, nog even twee dingen, Gustaaf, want over Rutte, hè? We hebben natuurlijk heel erg inderdaad die manier van leiding geven en volstrekt immuun zijn voor dingen die goed of fout zijn gegaan, vooral daar eigenlijk vooral immuun voor zijn, heel erg aan de persoon Rutte opgehangen. Maar het is misschien wel gewoon een manier van werken, blijkt nu, aangezien hij nu zijn gereïncarneerd is... in je zielgus wat dat betreft.
Ja, dat is ook nog wel vroeg om te zeggen.
Het is nog vroeg om te zeggen, je weet niet hoe ze zich...
Nee, wat we dus in die zin moet... Dat is dan goed dat je daarop terugkomt... want dan kunnen we dat een beetje nuanceren.
Ja.
Kijk, wat we kunnen waarnemen... is dat zij dezelfde campagnetactiek hanteert.
Ja, en debattechniek.
Ja, het zou heel unfair zijn om nu al te concluderen... dat zij dan ook... de komende jaren in alles zo gewetenloos gaat opereren als haar voorganger.
Rutte.
Ja, dat is raar om haar aan te wrijven. Het is heel goed mogelijk dat ze een tactiek gebruikt... maar dat er bij haar wel dingen zijn die haar echt kunnen schelen. Ja. Die indruk heb ik eigenlijk zelfs wel.
Ja, ja, dat als er onder haar leiding duizenden mensen vermalen zouden worden door de overheid, dat ze wel gewoon haar conclusies zou trekken.
Dat ze zich dat aantrekt.
Ja,
Dat ik vermoed eigenlijk.
Want
dat
het wordt gewetenloos, durf je gewoon. Dat vind je op Rutte helemaal van toepassing.
Zijn gedrag, ja.
Ja, ja. Hey, en als je het hebt over strategisch denken internationaal gezien. Rutte is nu als een soort bij aan het rondvliegen van hot naar her en met mensen aan het praten. Heb je het idee dat hij strategisch aan het nadenken is? Hij heeft in ieder geval iets cools en berekenends daarin.
Ja, maar ik heb toch geleerd om er bij hem altijd van uit te gaan dat er gewoon twee wetten zijn. Eén is, als hij iets zegt, kan altijd net zo goed het tegenovergestelde waar zijn. En de tweede wet is, hij is bezig met zijn eigen positie. Een zin die ik bijvoorbeeld vaak bijna heb opgeschreven in een column en elke keer niet heb opgeschreven, was dat ik wilde dan schrijven van, nou, met betrekking tot Oekraïne ben ik toch wel blij dat Rutte er zit, want die steunt Oekraïne zo. Maar dan dacht ik toch elke keer, ja, maar zou die nou echt met Oekraïne bezig zijn of met de NAVO? En het is niet, we kunnen niet uitsluiten dat het was met allebei.
Ja.
En ik vind het dus iets goeds, die steun aan Oekraïne. En toch denk ik achteraf, hij liep zo voor. Hè? En van dat materieel wat Nederland toch al niet had, dat kon dan daarheen. Weten we wel helemaal zeker.
Hij heeft toch die F-16's gegeven.
Ja, weten we wel zeker dat al die. En ook nu. Ik weet niet zo goed wat hij aan het doen is. Of hij erg met dat Midden-Oosten bezig is. Of met een.
Ja, ja, maar je wantrouwt zijn motieven altijd. Maar goed, ondanks dat zijn motieven misschien niet zuiver kunnen zijn, kan de uitwerking
zeker
wel positief zijn.
Nee, dus dat is met Oekraïne was dat zo.
Ja.
En als hij in een lange sollicitatieprocedure voor secretaris-generaal van de NAVO vrede sticht in het Midden-Oosten.
Ja, dan mag je hem hebben.
Dan
moeten we hem dat geven.
Is er weinig dat ik hem niet zal vergeven.
Ja, wat een figuur, hè?
Ja.
Ja. Wat een personage.
Nou, en hoe zal het zijn als hij het wordt? Daar heb ik wel ook een beetje over zitten nadenken. Dus die NAVO, die zou ook wel eens een hele zware tijd tegemoet kunnen gaan.
Die wordt sowieso getest.
Ja.
Ja.
En ik weet het oprecht niet. Dus is het dan handig dat daar een soort hele flexibele, inhoudsneutrale pragmatist zit?
Ja.
Of gaan we merken dat we straks daar, stel dat hij het wordt, hè, daar ga ik even van uit, gaan we straks daar ook heel erg missen dat er iemand zit die bijvoorbeeld verder vooruit kijkt. Hè? Dat is natuurlijk, als je kijkt naar het patroon van die 13 jaar Rutte, alles wat nu vast is gelopen in het land, daar is natuurlijk het patroon in dat je altijd, je had vroeger zo'n spelletje Tetris.
Ja, heel verslaafd aan geweest.
Nou ja, zo vind ik, zo heeft hij
gewoon die blokjes.
Er komen blokjes aan
en een regel wegwerken.
Ja, maar op een gegeven moment komt er toch uiteindelijk een punt.
Het onhandige blokje.
Ja, dat die blokjes zich opstapelen en boven je scherm eruit lopen. Nou, dat is volgens mij waar Nederland nu is.
Ja, en hij is dan weer handig genoeg om net op tijd. Hij voelde dat aankomen, toen is hij weggegaan.
Ja, en gaan we nou, als hij het wordt bij de NAVO, wordt dat een Tetris-spelletje, waarbij het handig is dat hij snel blokjes op hun plek kan leggen. Want het is natuurlijk ook pendelen en mensen op in lijn krijgen, lastige partijen. Nou, daar heeft hij duidelijk wel.
Of heb je echt een schaker nodig talent, die vooruit denkt?
Ja, die ook de strategie
die
van
het
de
hele
NAVO
bord overziet.
En die geopolitiek en standvastig blijft tegenover Erdogan of Trump of weet ik het. Dat vind ik wel spannend.
Ja, hoe dat gaat. Ja. Denk je dat Trump gaat gekozen worden als de volgende president in Amerika?
Weet ik toch net zo weinig van als weet iedereen ik, die dit hoort.
Weet ik, maar dat kan je toch, kan toch aan iedereen die dit hoort het vragen?
Nou ja, we kunnen gewoon kijken naar de situatie nu.
Ja.
En dan is er, en dat is op zichzelf, hè, eigenlijk natuurlijk, zou het verbijsterend moeten zijn dat hij de enige serieuze Republikeinse kandidaat is. Hij peilt goed overall tegen Biden en hij peilt goed in cruciale staten tegen Biden. Dat is waar we nu zijn.
Ja, het zou toch wat zijn, hè?
Ja, en er lekken plannen uit, hè, uit zijn omgeving. Dat er echt een soort schoonvegen van het apparaat komt. Loyaliteitsverklaringen, wraak.
Hij moet wraak natuurlijk.
Ja.
Ja.
Dus, ik weet niet, hij is ook oud, hè? Hij oogt altijd minder fragiel, maar is maar een klein beetje minder oud.
Ja.
En niet heel fit.
Nee, nee.
Dus toch misschien hebben we straks wel twee hele andere kandidaten.
Ja, dat zou fantastisch zijn. Nou ja, Koestaaf, we gaan eerst even de Nederlandse verkiezingsavond meemaken.
Ja.
En dan gaat het sowieso ondersteboven gekeerd worden hier. En spannend wordt het hoe dan ook.
Het is in elk geval wel in heel veel opzichten even
iets nieuws.
En niet helemaal van tevoren in te kleuren. Dat heeft op zichzelf wel iets prettigs.
Ja, dankjewel. Dit was Met Groenteman in de Kast met Gustav Bessems. Mijn naam is Gijs Groenteman. Redactioneel geholpen door Fanny van der Rijt en Tamar Bot. Alles netjes in uw oortjes bezorgd door Julia van Alem. Overzien door Corien van Duin. U kunt ons mailen podcasts@volkskrant.nl. U kunt ons volgen op Instagram @metgroenteman. En geef ons toch vooral lekker veel sterretjes.
Zijn leven is overhoop gegooid. Plus dat heel veel mensen hem niet geloven. Vrienden niet, die denken, ja, hij is gewoon gek geworden.
Hoe naar moet dat zijn? Als je vertelt over de meest indringende ervaringen uit jouw leven en niemand gelooft dat je het echt hebt meegemaakt.
Ja, ik vind zelf niet dat ik het verzonnen heb, maar sommige mensen denken dat wel.
Maar hoe kom je erachter of jij je doelwit bent van een geheime dienst?
Ik heb ook wel eens meegemaakt dat je het idee hebt dat inlichtingendiensten in je geïnteresseerd zijn. En dan kun je wel heel veel zien, wat er misschien helemaal niet is.
Als ik 's avonds nog iets ging eten, dan volgden die mensen mee naar het restaurant. En dan terug van het restaurant naar het hotel.
Als zij op een gegeven moment zei, kijk maar uit, want anders word je dadelijk nog ontvoerd ook.
Shit, ik moet hier weg. Dat is niet goed. Nu word ik gevolgd.
Een soort Truman Show is het gewoon, hè. Alsof dat hele straatbeeld voor jou is ingericht. Maar dan wel met bedoeling jou niet door te laten.
Dit kan geen toeval zijn. Een nieuwe podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Simone Eleveld en samen met Huib Modderkolk ontrafel ik een bizarre operatie van de geheime dienst.
Wat het doel ook is, jij verliest het.
Ik werd opgepakt, heel lang ondervraagd.
Maar hoe krijg je grip in een wereld die zo ondoorzichtig is?
Als je zou liegen, dan zou je niet de meest relevante informatie 2 jaar later tussen neus en lippen doorvertellen.
Er zal nooit iemand zeggen, oké, Bart, ik geloof je. Nooit, nooit.
Dit kan geen toeval zijn. Vanaf 3 oktober bij de Volkskrant.
Ik weet niet of ik je ook alles kan vertellen. Het is echt te bizar.
Wat?
Ja.